We lezen vanmorgen met elkaar Markus, hoofdstuk 3, vers 20 tot 35. Daar staat: Jezus ging terug naar huis. En weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij is bezeten door Beelzebul en dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan een Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaren en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving. Want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. Dit omdat ze gezegd hadden: Hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen en die zeiden tegen hem: Uw moeder en uw broer staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde: Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: Jullie zijn mijn moeder en mijn broers, want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Tot zover.
Wij gaan naar Jezus luisteren, woorden uit Markus 3, in aansluiting meditatieve muziek, en dan zingen we in aansluiting daarop uit het liedboek voor de kerken, lied 21, de versen 1, 3 en 7. Dus liedboek voor de kerken, lied 21, 1, 3 en 7. Ik neem je om te beginnen even mee naar de tijd dat ik zelf een jochie van 8 jaar was of 10 jaar. Oma was jarig. En ik moet je even oma voorstellen. Opa en oma die hadden een boerderij in Ressen. Een melkveehouderij, maar ze hadden ook varkens en kippen en geiten, weet ik wel, gewoon al die dingen. En die boerderij die had ook een opkamer, een hele grote woonkeuken, maar ook een opkamer. En in die opkamer werd de verjaardag van oma gevierd. En dat was nog in de tijd dat op de tafeltjes met van die kleedjes erover, van die dikke persische kleedjes erover, dat daar ook nog de potten met sigaren en sigaretten stonden. Ook zie je al mensen knikken. Ja, nee, dat kennen we. Dus, nou, moet je voorstellen, de familie van opa en oma, die kwam voor het grootste gedeelte uit Opheusden, bestond ook uit boeren. Dus die hele kring, die was bezaaid met mensen uit het agrarische leven. En onder hen ome Teunis. En ome Teunis, dat was een kort kereltje, opa was ook maar een kort kereltje, vreselijk gezet, maar ook ongelooflijk sterk. En ome Teunis, de anderen noemden hem allemaal ome Tutje. Ome Tutje die zat met een dikke sigaar de verjaardag van oma te vieren achter een borreltje. Nichtjes van mij die hadden hun uiterste best gedaan om voor oma mooie liflafjes te maken. Dus met die prachtige schalen met weet ik wat, met wat er allemaal op zat. Ham en smeerkaas en asperges. En daar hadden ze allemaal mooie dingetjes van gemaakt. Dus die gingen heel trots met die grote schalen, gingen ze de kring rond. En de een die pakte wat, de ander pakte. Kwam mijn nichtje bij ome Tutje. En ome Tutje, die keek over zijn sigaar zo naar die schaal. Die keek nog eens. En die zegt, dat op Heusden, die dialect, dat ken ik natuurlijk niet, maar zo klonk het, dat moet ik niet. Waarop mijn nichtje aan de andere kant van die schaal ome Tutje aankeek en zei, wat de boer niet kent, dat fret hij niet. Geweldig, geweldig. Ja. Oké, hoe het feest verder is verlopen, dat weet ik niet, maar ome Tutje zal zeker niet bij zijn borrel weggeslagen zijn. Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat die emotie een hele herkenbare emotie is. Hij komt zo meteen ook in de Bijbelverhaal naar voren. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dat vet hij niet. Dat eet hij niet. Wat onbekend is, gaat er bij ons nauwelijks in. Nauwelijks. Ik kan er schieten me allemaal voorbeelden te binnen, maar ik hou het echt bij de voorbeelden die we krijgen uit Markus 3. Waarom dit begin? Omdat Jezus ons gaat uitdagen. En gezien de gesprekken over de afgelopen preken over Markus, moet ik er al één ding bij zeggen. Ik snap dat woorden van Markus ons pijn kunnen doen. Dat snap ik. Ook in deze preek weer. En ik hoop werkelijk dat als je vindt dat het mijn fantasie is die met mij op de loop gaat, dat je me daar ook op aanspreekt. Dat je me daarop wijst en zegt, jongens, dit is niet wat Markus zegt. Maar als we een gesprek krijgen over Markus en je zegt, ja, de pijn wordt inderdaad wel veroorzaakt door wat daar staat. Ook al lees je het allemaal op een andere manier, dat kan allemaal, kom dat vanmiddag maar doen. Kijk dan naar je pijn. Want Jezus probeert jou te bereiken. Wat gebeurt er? Jezus gaat terug naar zijn huis. En daar is hij binnen in huis. En er komen zoveel mensen, staat er, dat hij zelfs niet kan eten. Nou, dat gebeurt ons allemaal wel eens een keer. Dat je zo bezig bent met de dingen die God jou te doen heeft gegeven. Dat je even geen tijd hebt om te eten. Ja, dus dat je zegt van, ik kom later thuis of eet maar vast. Of weet ik wat er aan de hand is. Dat gebeurt met Jezus ook. Hij laat de mensen niet aan. Maar zijn familie, zijn moeder en broers, die horen dat. En die gaan ogenblikkelijk op pad. Dat is ook de taak van familie. De taak van familie is om ervoor te zorgen dat de mensen die in jouw kring horen op tijd slapen, op tijd eten, op tijd drinken, op tijd onder de douche gaan enzovoort. Dus dat ze een rust, reinheid, regelmaat leven leiden. Dat is de taak van familie. Daar heb je familie voor. Met dat ik dit zeg, komt natuurlijk al zoiets naar boven, maar wacht even, Jezus die gaat er een andere kant mee op. Want zijn moeder en zijn broers bereiken hem niet in dit verhaal. Dus hij gaat met de taak van de familie, gaat hij wat apart om. Maar de familie, die is nu eenmaal gewend om het zus en zo te doen. En zij zien dat Jezus het anders doet, wat het dan ook is. Hij eet niet op tijd. Dat ze hem komen vertellen, dat gaat niet goed met jou. Sterker nog, er worden woorden van bezetenheid gebruikt. Hij is niet goed bij zijn hoofd. Zo sterk is de emotie van die familie. Wat de boer niet kent. Dat is het eerste broodje. En dat broodje dat krijgen we zo meteen terug aan het einde. Want dan lijkt er iets te gebeuren wat eigenlijk niks met dat broodje te maken heeft. En toch, in de tekst staat ook de schriftgeleerden. Dus met andere woorden, Markus die maakt ons meteen duidelijk, jongens, luister, dat wat moeder en broers doen, vertelt ons iets over wat die schriftgeleerden doen. Ook schriftgeleerden. En wat komen die schriftgeleerden doen? Die schriftgeleerden die hebben geconstateerd dat Jezus, dan moet je even teruglezen in Markus 2, aan zijn discipelen de macht heeft gegeven om demonen uit te drijven. Ik ga het over de identiteit van demonen nu niet hebben. Boze geesten die tegen God ingaan. En ik zal er nog wel een voorbeeld uit onze maatschappij van noemen. Maar we gaan even niet over demonie praten. Maar in ieder geval, het zij duidelijk dat de schriftgeleerden zien dat hij demonen uitdrijft. Het is dus niet de vraag of ze het daarin met Jezus eens zijn of niet. Ze zien duidelijk dat Jezus en zijn discipelen kwade geesten uit de mensen uitdrijven. Mensen dus in vrijheid zetten van kwade geesten. Misschien denk je nu bij jezelf, dat is toch heel erg mooi. Als je mensen bevrijd ziet worden van een demonie. En dan noem ik één voorbeeld. Stel je voor dat mensen helemaal geobsedeerd zijn door hun telefoonscherm of hun laptopscherm of hun pc-beeldscherm of hun televisiescherm. Ze worden er zo aan vastgezogen dat ze niet los te krijgen zijn. Hoe je daar ook over denkt, ik zelf vind heel veel wat over een scherm komt, vind ik niet eens het noemen waard. Maar het is wel een obsessie. Het kan heel snel een bezetenheid worden. En zelfs onze maatschappij heeft het door. Als een van de grote telecomproviders zegt van laat die telefoon nou eens liggen, dan heeft zelfs de telecomprovider door dat het niet goed is. Dat je altijd maar achter dat beeldscherm geplakt zit. Demonie. Die schriftgeleerden die onderkennen dat Jezus mensen daarvan bevrijdt. Het zou natuurlijk geweldig zijn als alle mensen die aan een beeldscherm gekluisterd zijn, niet kunnen loskomen, zo geraakt worden door het evangelie van Jezus Christus, dat ze hun leven in dienst zetten van. Dus dat je een duidelijk verschil gaat zien. Maar die schriftgeleerden, die duiden de uitdrijving van demonen. Die zeggen, ja, wacht even. Maar hij doet dat, hij heeft macht over die demonen, omdat hij zelf in dienst van Beelzebul staat. Die naam laat ik ook even zitten. Omdat hij zelf in dienst van de duivel staat. Hij krijgt zijn macht van de duivel. Even stoppen. Schriftgeleerden, waarom zouden jullie dit nou willen zeggen? Waarom zouden jullie nou, als je ziet dat mensen worden bevrijd van demonie, waarom zou je dan degene die dat doet zwart willen maken? Dat klinkt al niet logisch bij mij. Want iemand die bevrijd wordt van demonie, Jezus zal later zeggen, in mijn naam of niet, ze worden bevrijd. Wees daar dan blij mee. Dus die schriftgeleerden, die hebben een andere beweegreden van binnen om Jezus hier zwart te maken. Ik kan dat op dit moment niet anders duiden dan dat ze hem zien als een tegenstander. En wat de tegenstander doet, dat moet je altijd aanvallen. Maar daarmee maken ze zichzelf vriend van de demonen. Door Jezus aan te vallen, te zeggen dat het een duivelsuitdrijver is in naam van de duivel, maken ze zichzelf vriendjes van de duivel. Want je moet van de demonen afblijven. De schriftgeleerden komen even, die parkeren we even in het decor. Want Jezus, die reageert op wat hij hoort met twee gelijkenissen. En de eerste gelijkenis is misschien de minst aansprekende voor ons. Hij zegt, luister, als een rijk in zichzelf verdeeld is, een gemeenschap in zichzelf verdeeld, dan kunnen ze nooit stand houden. Dus met andere woorden, als ik de dingen doe in de macht van de duivel en de duivel die drijft duivel uit bij mensen die door duivel bezeten worden, dan wordt dat koninkrijk steeds kleiner. Want er zijn steeds minder mensen in dienst van de duivel en van de demonie. Dus dat wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Je zou toch verwachten, zegt Jezus, dat als ik in dienst van de duivel ben, dat ik veel meer mensen die nog geen demonie hebben, dat ik die juist wel een demon ga geven. Want dan wordt de duivel sterker en groter en groter. Dus hij zegt, wat die schriftgeleerden zeggen, klopt logisch niet. Want als dat zo is, als ik het doe in naam van de duivel en in kracht van de duivel, dan kan de duivel niet blijven bestaan. Die verdwijnt op een dag. En dan zie je het leuke gebeuren. Maar dat kwam Jezus toch ook doen. De duivel laten verdwijnen. Zijn macht ontnemen. Dat is er eentje om eens wat op te mediteren thuis. Wat de schriftgeleerden zeggen, doet Jezus precies andersom. Maar eigenlijk lijkt het alsof ze hetzelfde zeggen. In beide gevallen, bij de woorden van de schriftgeleerden en bij de woorden van Jezus, verdwijnt de duivel. Alleen Jezus zegt erbij, luister, noem mij geen duivel. Daar kom ik zo meteen op terug. Noem mij geen duivel, want dat is levensgevaarlijk. Daar kom ik straks op terug. De tweede gelijkenis die hij vertelt, dat is de gelijkenis van het innemen van een huis. Hij zegt, als je een huis wil legeroven en daar woont een sterke man. Ja, dan kun je beter eerst die sterke man binden. Dus zorg nou eerst dat die sterke man gebonden staat aan de grote eik aan de voorkant en ga dan pas zijn huis binnen om het huis leeg te roven. Waarom vertelt hij dat? Omdat een demonie wil zeggen dat er in jou een sterke kracht woont. En die sterke kracht, die kennen jullie allemaal. Ik weet niet hoe je hem noemt in je bestaan, maar dingen waar je eigenlijk niet van loskomt. Laat ik gewoon voor het gemak hoor, want het lijkt net alsof ik het alleen maar daarover heb. Maar laat ik voor het gemak dat beeldscherm nog eens pakken. Hoe je het ook wendt of keert. Er zullen maar heel weinig ouders zijn die hun kinderen niet discipline proberen te leren ten aanzien van het beeldscherm. Even, zijn er ouders die met hun kinderen daar helemaal geen moeite mee hebben gehad? Wil jij hand er even opsteken? Geen moeite met ze van de tv weghouden of van een beeldscherm of computer of telefoon. Zelfs nu worden telefoons gebruikt. Maar zijn er ouders die daar helemaal met hun kind geen moeite mee hebben gehad? Zie je? Nee, ja, vroeger. Nee. Even voor de mensen thuis. Mijn opa had er ook geen moeite mee. Die had wel een tv, maar het was alleen zwiebertje op zaterdagavond. Ja. Totdat hij ontdekte dat je op zondag ook journaal kon kijken. Ja. Ja, nee, mijn opa wel. Ja, goed, oké. Nee, maar echt, ik bedoel in onze tijd. Dus met andere woorden, wij kennen het allemaal. Op de een of andere manier zit er een soort kracht in het apparaat. Is het apparaat de schuld? Weet ik veel, ik heb er geen verstand van. Maar het is ontzettend moeilijk om dat apparaat uit het leven van het kind te krijgen. Kun je over discussiëren of dat een moet en dergelijke, snap ik allemaal wel. Allemaal redeneringen, maar jullie snappen precies wat ik bedoel. Jezus zegt, maar luister, als je het leven van je kind, of van jezelf, hè, want wij hebben er net zoveel last van. Ik krijg elke week een ding van, uw schermtijd was weer zoveel deze week. Ja. Maar als je dat uit je leven wil hebben, dan zul je toch eerst dat beeldscherm moeten overwinnen. Dat is ook goed voor het milieu. Keep er al die telefoons eruit. Keep er al die beeldschermen, computers. Keep er alles eruit. Televisie, alles het huis uit. Nou, dan krijg je afkikverschijnselen. Als je dat gaat doen, dan krijg je echt afkikverschijnselen. Want dan weet je echt niet meer wat je met je tijd moet doen. Ik sprak deze week, een twintiger. En die had dus de keus gemaakt om dat te doen. Want die vond het echt absurd dat hij 5-6 uur per dag achter een beeldscherm zat. En dat niet voor zijn werk, maar echt, nou ja, chatten, weet ik wat hij allemaal had, deze spelletjes en zo. Hij zei, ik heb het gedaan. Ik werd er knettergek van. Weet je wat ik ben gaan doen, zegt hij tegen mij. Ik zeg, nou, ik zou het niet weten. Hij zegt, ik ben de 20 kilometer gaan lopen. Waarom? Dan ben ik tenminste bezig. Snap je? Dus dat is zo'n kracht van binnen. Dat is wat Jezus bedoelt. Als je een huis wilt binnengaan en wilt bewonen, zul je eerst de sterke die daarin woont, die zul je moeten overwinnen, die zul je moeten binden. Waarom zegt Jezus dat hier? Omdat hij eigenlijk zegt, de reden dat ik demonen uitdrijf, is omdat ik jouw leven vrij wil hebben. Ik wil dat de demonie in jou, die ontzettende drang om maar van alles en nog wat te doen, om maar van alles en nog wat tijd te hebben behalen enzovoort, dat wil ik eerst uit hebben. Ik wil jou in de vrijheid hebben. Dus hij zegt tegen die schriftgeleerden, of hij een beetje over hun hoofd heen, eerst wat ik doe, is die demon eruit halen. En pas dan is er ruimte om te luisteren naar het woord, naar de liefde, de barmhartigheid, al de dingen van het koninkrijk. En wij weten dat hij gelijk heeft. Waarom weten we dat? Nou, kijk maar eens bij jezelf in je eigen leven. Hoe de demonen van de tijd, ik zei al, je krijgt wat maatschappijkritiek, hoe de demonen van de tijd je zo kunnen bezighouden, dat de tijd om vrede te vinden bij God, bij zijn woord, in gebed, in barmhartigheid, in goede daden en zo, die tijd die wordt steeds krapper en krapper en krapper. En het gevolg ervan is dat we uiteindelijk misschien allemaal wel gaan zeggen, er is geen God. Daar hebben we op zich gelijk in. Als wij onze levens laten vullen door allerlei demonen, is er op een dag in ons bestaan geen God meer. Maar hoe komt dat? Komt dat door Jezus? Of dat God zich niet bewijst? Komt dat door... Nee, want dan kom je weer terug bij het schriftgedeelte. Jezus zegt, nee, die sterke man moet er eerst uit. En dat kan hij alleen maar doen. Hij heeft de macht gekregen om demonen uit te drijven. Heeft hij ook aan zijn discipelen gegeven. Dus met andere woorden, de woordverkondiging zal altijd demonen uitdrijven. Het gevecht aangaan met de godafkerige krachten in jou. Dan kom je weer terug bij die sandwich. Want we zeiden al, wat de boer niet kent, dat vet hij niet. Die moeder en die broers, die staan inmiddels buiten. Dus Jezus heeft dat kleine onder onsje met die schriftgeleerden heeft hij gehad. En dan wordt er opeens bericht, uw moeder en uw broers zijn er. En die willen u zien. Er staat nog heel bewust, zij blijven buiten staan. Ze komen ook niet binnen. Nou krijg je misschien wel het meest pijnlijke moment van de preek. Eigenlijk zegt Marcus hier, dat vanuit het ritme van moeder en broers, de vrijheid in Christus geen plaats heeft. Ik kijk ongelooflijk uit om het geen traditie te noemen, want daar hebben sommigen van ons echt last van dat woord. Niet alleen van het woord zelf, maar ook dat we daar steeds tegenin zouden gaan. Want een traditie, datgene wat je overdraagt aan de ander, het ritme van de tijden, het ritme van geloven, het ritme enzovoort, dat ervaren wij als heel oké. Maar vanuit het ritme van zijn moeder en broers, wordt eigenlijk tegen Jezus gezegd, je moet hiermee ophouden. Waar moet je mee ophouden? Met het uitdrijven van demonen. Met al die dingen waardoor jij geen tijd meer hebt om te eten. Daar moet je echt mee ophouden, Jezus. Dus de kritische noot die je hierin vindt, dat is dat Jezus eigenlijk tegen ome Tutje zou zeggen, stop nou eens met alleen maar te eten wat je kent. Maar laat ook nieuwe dingen toe. Goed, de mensen komen binnen, die zeggen tegen Jezus, uw moeder en uw broers zijn buiten en die wensen u te spreken. Ze komen niet binnen in het leven van Jezus. Later wel hoor, ik zeg niks over die moeder en broers, die komen later wel, want we weten dat Jacobus, dus ook van een apostel, wel toe. Jezus die blijft zitten en die vraagt, wie zijn mijn moeder en mijn broers? En dan kijkt hij ons aan. Waarom? Omdat wij nu met z'n allen heel gespannen zitten te luisteren naar wat Jezus nou eigenlijk gaat zeggen. En hij kijkt ons aan en hij zegt, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Jullie die doen wat het woord van God zegt. Jullie die mijn woorden horen en doen. Jullie zijn mijn moeder en broers. Dat betekent dat Jezus ons eigenlijk zegt, jullie die je in de vrijheid van het geloof laat zetten. Jullie die de vrijheid in Christus binnenhalen. Jullie die je hart openzetten voor het woord van God. Jullie die je hart openzetten voor de liefde. En Jezus zegt er even ietsje terug in de tekst. Jezus zegt er ook bij, als je van dat werk wat je nu raakt, de vrijheid in vergeving, de vrijheid in verlossing van demonen, als je van dat werk zegt dat het duivels werk is, dat je het niet gelooft, dan ben je een onvergeeflijke zondaar. Vroeger hadden mensen daar ontzettend last van. Ik heb de zonde tegen de geest begaan. Maar wat is nou de zonde tegen de Heilige Geest? De zonde tegen de Heilige Geest is dat je de geest die jou in vrijheid zet, de geest die jou het geloof geeft, de geest die jou uitnodigt in de kring van Christus, dat je die een duivel noemt. Dat je die vertelt, je moet hem niet geloven. Want hoe kun je dan ooit in de vrijheid komen als je de geest van vrijheid een leugenaar noemt? Dan is er geen mogelijkheid meer. Want elk woord wat je krijgt van Christus Jezus, elk woord wat je krijgt van God om jou in de vrijheid te trekken, dat is een woord van de geest. Zo werkt de geest van God. Als je van die geest gaat zeggen dat het een leugenaar is, ben je niet meer bereikbaar. Dat wil niet zeggen dat God jou niet vergeeft, want zo vatten we de term onvergeeflijk nog wel eens op. Maar je bent niet meer bereikbaar voor het woord van vergeving. Dus de top van de sandwich is dat Jezus jou nu aankijkt. Ik zeg, joh, luister even. Denk even niet aan je telefoon. Laat die even liggen. Jij luistert nu naar mij. Jij bent mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Hier begint het koninkrijk. In de vrijheid van de geest van Christus. Amen.